Vers 11, daar staat: en het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En ze was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover. Ja, inderdaad, een betrekkelijk korte geschiedenis, een tamelijk onbekende geschiedenis ook, omdat het alleen maar hier in het Lucas-evangelie voorkomt. Niettemin is het een geschiedenis met een heel belangrijke betekenis toch wel. Ook een wat onbekende, moet ik zeggen. Het eigenaardige is dat deze geschiedenis ook in een reeks voortkomt van andere wonderen, of ook wel genoemd tekenen, die de Heer Jezus gedaan heeft. Dat staat er ook ogenblikkelijk bij. Dus dit verhaal begint namelijk met: en het geschiedde op de volgende dag. Dat wil zeggen, ik moet volledigheidshalve zeggen, dat heel woord dag, dat staat er niet. Er staat gewoon: en het geschiedde op de volgende. Maar het is duidelijk dat het gaat om wat daarna gebeurde. En in ieder geval betekent deze opmerking dat deze opwekking van deze jongeling te Nain in verband gebracht moet worden met de geschiedenis die hier ogenblikkelijk aan vooraf ging, hier in de schrift. En dat is die van de genezing van de dienstknecht van de hoofdman te Capernaum. Nu is het zo, dat is een tamelijk uitgebreide geschiedenis om die te vertellen. Al was het alleen maar omdat die op verschillende wijze en met totaal verschillende woorden soms in de Bijbel voorkomt. Het is zelfs zo sterk dat men vaak niet eens in de gaten heeft dat diezelfde geschiedenis ook in het Johannesevangelie voorkomt, waar het heet de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Maar het is echt dezelfde geschiedenis. En alleen dat verschijnsel al, dat het op zoveel verschillende manieren verteld wordt, dat maakt het ook al tot een wat ingewikkelde zaak. Maar in elk geval is het zo dat deze opwekking van de jongeling te Nain in verband gebracht wordt met de genezing van de zoon van wat hier heet de centurion, de hoofdman over 100. En die in het Johannesevangelie genoemd wordt een hoveling. Want dat kan natuurlijk best, je kunt best hoveling zijn. Dat wil zeggen deel uitmaken van een hofhouding. Als centurion, als hoofdman over 100, nou, dat is helemaal geen probleem. Nu weet ik wel, in het ene verhaal heet de zieke zijn dienstknecht en in het andere verhaal heet het zijn zoon. En dat is goed dat ik daar even aan denk, want dan moet ik even opschrijven, dan kan ik dat zaterdag nog even aanhalen. Want het punt is dat een dienstknecht heel goed een zoon kan zijn. Immers, ik heb wel eens meer gezegd. Misschien heb je het van mij nog nooit gehoord, maar dan zeg ik het nu voor u voor het eerst. Hè. Een zoon is namelijk een erfgenaam en een dienstknecht kan uiteindelijk best erfgenaam blijken te zijn. En dat is kennelijk het geval bij deze zoon van de centurion, de zoon van de hoveling die genezen wordt. Hij is niet alleen zijn dienstknecht, maar hij is kennelijk ook de erfgenaam uiteindelijk. Dat is kennelijk de betekenis van die geschiedenis. Nu is het zo dat ik op voorhand moet zeggen dat het verband houdt met de toekomende herstel van Israël. Het moet duidelijk zijn uit de schrift in elk geval dat Israël de erfgenaam is. De erfgenaam is van zo ongeveer alles wat God ooit in de loop der tijd, in de loop der eeuwen beloofd heeft. Het is een duidelijke zaak dat God altijd gesproken heeft uitdrukkelijk tot Israël. En daarom, alle beloften die God ooit gedaan heeft, zijn bestemd voor Israël. In de eerste plaats. Niet exclusief, dat zult u mij nooit horen zeggen. Maar niettemin werd het gedaan aan Israël. Israël is de erfgenaam in Romeinen 9 wordt een opsomming gegeven van alle zegeningen die aan Israël gegeven zijn. En als u dat goed natelt, dan zal blijken dat het alle zegeningen zijn die God ooit aan de mens beloofd heeft. Ze zijn gegeven aan Israël. Israël is van nature, min of meer, de erfgenaam van alle beloften die God gedaan heeft. Dat wil niet zeggen dat het ook inderdaad erft, want dat is wat anders. Daarvoor zal Israël eerst genezen moeten worden. Gered moeten worden van de dood, feitelijk. En dat is wat gebeurde met deze zoon of dienstknecht van deze centurion, namelijk deze hoveling. Deze zoon wordt genezen op grond van het woord, machtswoord, wat de Heer Jezus sprak. Maar goed, dat heeft... Dat is nou ons onderwerp niet, dus ik moet nu door naar de volgende geschiedenis, die dan in vers 11 begint, waar staat, en het geschiedde op de volgende dag. En er wordt dus duidelijk verband gelegd tussen deze twee geschiedenissen. Ze gebeuren achter elkaar. Ik weet niet of het echt de volgende dag was, dat is niet helemaal zeker natuurlijk, want het woord staat er niet, zoals ik al zei. Maar voor het verhaal is van belang, of voor de betekenis is van belang, dat die twee dingen met elkaar verband houden. Het geschiedde op de volgende dag dat hij, Jezus dus, ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schaar. Om dan met het laatste te beginnen, er staat met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schaar. Dat is een stijlfiguur. Het betekent gewoon dat velen van zijn discipelen waren die grote scharen. Dat is heel normaal. Hij ging met velen van zijn discipelen en een grote scharen. En u kunt het zelf uitrekenen. Samen is dat een grote scharen. Vele discipelen plus een grote scharen is een grote scharen. En dat is nou precies wat ik bedoel. Velen van zijn discipelen en een grote scharen wil zeggen velen van zijn discipelen, namelijk een grote scharen. Dus heel normaal, u zult me dat nog heel vaak horen aanhalen bij allerlei gelegenheden, omdat dat nou eenmaal een Bijbelse manier van uitdrukking is. Niet alleen Bijbels, maar het is gewoon een taalkundig verschijnsel. En ik leg daar zoveel nadruk op, omdat sommigen geneigd zijn om elke keer het woordje en op te vatten als plus. Ze hebben wiskunde geleerd op school en willen dat introduceren in de taal en zeggen dus vele discipelen en een grote schare, dat moet je dan bij elkaar optellen. Maar dat moet je niet. Het en betekent in dit geval gewoon namelijk. Ik geef als voorbeeld altijd ook die uitdrukking in Efeze 4 waar gesproken wordt over herders en leraars. Dat zijn geen twee soorten van mensen, dat is wat wij ervan gemaakt hebben. Maar in de Bijbel is het één soort. Herders, namelijk leraars. Enzovoort. Nou, ik weet er nog wel voorbeelden die me zo te binnen schieten. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn er geen twee, maar God en Vader wil zeggen het is één. Die God is namelijk die Vader. En inderdaad, de uitdrukking tollenaren en zondaren komt in de Bijbel voor. Dat wil zeggen dat tollenaren per definitie zondaren zijn. Hoezo, werk je bij de belasting of niet? Nee. Oh nee. Maar het is een normale manier van uitdrukken waaraan we moeten wennen. We moeten het leren herkennen als we het tegenkomen. Daarom tot vervelens toe haal ik het altijd aan. Kijk, daar heb je er weer zo een. En vele van zijn discipelen en een grote schare wil dus zeggen, vele van zijn discipelen, namelijk een grote schare. De Heer was niet alleen, hij was met een grote schare en hij was onderweg, of hij ging naar Nain, staat er. Een plaats Nain, een stad genaamd Nain. En dat is opmerkelijk, want in vers 12 staat dat als hij bij de poort der stad genaakte, dat daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En dat is het beeld wat ons voorgeschoteld wordt. Aan de ene kant de Heer, met een grote schare, onderweg naar Nain, en ongetwijfeld zou hij de poort willen binnengaan. En van de andere kant zien we dat er een grote schare, namelijk een begrafenisoptocht, de stad uitkomt. En die twee scharen ontmoeten elkaar. Ik weet niet hoe het met de voorrangsregels was toen, maar de begrafenis heeft hier kennelijk ook voorrang. Men moet op elkaar wachten. En twee groepen van mensen ontmoeten elkaar en dan gebeurt er het een en ander. En daar gaat het nou om. Hè? Een merkwaardige gebeurtenis die plaatsvindt buiten... Ja, buiten de poort staat er. Ik had bijna meteen gezegd buiten de legerplaats. En dat is het natuurlijk. Maar er staat buiten de poort. Als ze de poort der stad genaakte, zie daar een dode werd uitgedragen. Dat was uiteraard nog buiten de stad waar dat gebeurde. Nu is het zo dat de plaats waar het gebeurde wordt vermeld, dat is Nain. Ik heb begrepen dat er vandaag de dag nog een ruïne van teruggevonden wordt. Maar het is een volstrekt onbelangrijke plaats. Komt verder ook helemaal in de Bijbel niet voor. Alleen maar bij deze gelegenheid. Ik heb begrepen, als ik alles mag geloven wat in de boeken staat, dat het ligt op 1 kilometer of 10 ten zuiden van ongeveer van Nazareth. Dat wil zeggen, het is in de buurt waar de Heer Jezus ook leefde. Nazareth, Capernaum enzovoorts in Galilea. Maar hoe dan ook, het is een plaatsnaam, het is een plaats waar verder weinig van bekend is. Het enige wat ik voor u heb mogen doen is uitzoeken wat de plaatsnaam betekent. En dat is toch elke keer opnieuw een verrassing. Omdat elke keer weer blijkt dat men, dat ook de vertalers over het algemeen weinig notie hebben helaas van waar het om gaat. Als u het zelf eens na zou zoeken, zult u vinden dat men Nain vertaalt met een lieflijke plaats, schone plaats. Sommigen vertalen het zo. Lieflijke velden heb ik zelfs ergens zien staan. En anderen vertalen het heel negatief. Die zeggen het betekent bedroefd of gekweld of bezocht. Nu is het zo dat lieflijk heb ik wel terug kunnen vinden. Maar dat bedroefd dat heb ik helemaal niet terug kunnen vinden. Maar wat ik wel terug heb kunnen vinden via het Hebreeuws. Want het is uiteraard een Hebreeuwse plaatsnaam. Is dat Nain in de Bijbel voorkomt. Het wordt anders uitgesproken, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat die naam Nain in de Bijbel voorkomt en zelfs vertaald is met zoon. Maar het heeft de betekenis van afstammelingen. Kroost zouden wij zeggen in het Nederlands. Nakomelingen. Die betekenis heeft het. En achteraf bleek dat die betekenis ontleend is van de wortel van dit woord, en die wortel van dit woord is heel bekend, want het komt in de Bijbel voor als nun. En dat betekent vis. En nun komt erg veel in de Bijbel voor, eigenlijk gewoon noem, maar die naam die wordt altijd genoemd in één adem met Jozua. Jozua, de zoon van nun, de zoon van nun, ja, eigenlijk de zoon van de vis. Want dat betekent het dan, hè? De zoon van de vis. En dat nun of Nain zo betekent afstammeling of nageslacht, dat houdt verband met de vissen en de veelheid van vissen die gevangen worden. Het gaat om dat wat allemaal voortgebracht wordt. En we weten allemaal dat vissen honderdduizenden eieren en zo niet miljoenen eieren leggen per keer. Dat komt allemaal voor. Dat is ontstellend wat een nageslacht vissen in eerste instantie althans verwekken. Er blijft over het algemeen weinig van over. En dat is precies waar het hier om gaat. Ja. Want u moet zich het beeld eens voorstellen. In de eerste plaats, Jozua, de zoon van Nun. Ik zal proberen alle verschillende aspecten van die naam eens aan te halen. Zo, hè, niet al te systematisch, maar zo als het me te binnen schiet. Jozua, de zoon van Nun. Wel, Jozua is precies hetzelfde als Jezus. Het is precies dezelfde naam. Het een is Hebreeuws, het ander is Grieks, min of meer. Maar het is precies dezelfde naam. Het is Jehoshua. En Jozua is dan ook zonder meer en heel direct een type van Jezus, van de Heer Jezus, die namelijk zijn volk zou verlossen en uit de woestijn in Kanaan zou brengen. Dat is wat Jozua gedaan heeft. En dat is wat Jezus zal doen. En Jozua is dan ook uitdrukkelijk de grote voorloper van Jezus. Het eigenaardig is ook dat de geschiedenis van, hoe zal ik het zeggen, de geschiedenis van Israël aanvankelijk gevonden wordt in de vijf boeken van Mozes. Dat wil zeggen, daarin gaat het over het ontstaan, het oorspronkelijke ontstaan van Israël. Daarin vinden we ook vermeld de ballingschap van Israël, namelijk de slavernij van Israël in Egypte, waarna vervolgens het verhaal komt van de uittocht daaruit in Exodus en al wat er verder volgt. Exodus, Leviticus, Numeri vooral en Deuteronomium. Waarin we vinden de verlossing van Israël uit Egypte en hun tocht naar het beloofde land. Met daarbij het woord van God wat geopenbaard wordt, dat wil zeggen de wet. Alleen op het moment dat de definitieve verlossing daar zou zijn, houdt het verhaal op, houden de boeken van Mozes op, kortom houdt de Pentateuch op, of hoe je dat maar zegt. En dan gaat het verder met het boek Jozua. Maar dan heet het niet meer de wet, maar dan heet het wat anders, hè? Want de wet is dan de vijf boeken van Mozes. Maar de wet leidt precies tot aan waar het moet wezen, tot aan de verzoening, zou ik maar zeggen, totdat men het land erfelijk zal bezitten, maar dan houdt het verhaal op. Want dan komt er een nieuw verhaal, namelijk Jozua. Dan is het Jozua die het volk het land inbrengt. En daarom is Jozua een type van de Heer Jezus als de opgewekte die bij zijn wederkomst namelijk aan het eind van heel lange omzwervingen zijn volk zal verlossen. En die omzwervingen zijn lang, want daarin ligt opgesloten de slavernij onder de wet van Israël. Uitgedrukt in de slavernij van Israël ooit in Egypte. En daarna de omzwervingen van Israël in de afgelopen ruwweg 2000 jaar, die dan overeenkomen met de historie van Israël in de woestijn in de tijd. Wel het uitverkoren volk, maar nog niet in Kanaan, nog niet definitief in het bezit van de beloofde erfenis. Dat is het ongeveer. Ongeveer zeg ik expres, want ik weet heus wel dat ik daar lang niet mee uitgepraat ben. Maar het gaat maar even om een lijn vast te houden. Die lijn van Israël in de wet, in de vijf boeken van Mozes, die loopt tot aan, laten we zeggen, de wederkomst van Christus. En dan komt Jozua, in het boek Jozua uiteraard, die Israël dan uiteindelijk verzamelt en in het land brengt. En het land doet veroveren enzovoorts. Dat is Jozua. En Jozua is de zoon van Nun. De zoon van de vis. Volgende punt wat ik er dan bij noem is dat Nun of Nun, dat betekent niet alleen vis, maar het is tevens de naam van een letter uit het Hebreeuwse alfabet. En dat is de letter N, de N van Nun uiteraard. En die heeft een getalswaarde van 50. Dat wil zeggen, we zeggen Jozua de zoon van Nun, we zouden ook kunnen zeggen Jozua de zoon van de 50. En 50 in de Bijbel heeft van alles te maken met dat God zich openbaart. Dat God vanuit de hemel, zal ik maar zeggen, vanuit de onzienlijke dingen ingrijpt in de zienlijke dingen. Ik noem een voorbeeld, om dan diezelfde parallel aan te houden. De wet die gegeven werd op de Sinaï kwam 50 dagen na de verlossing uit Egypte. Ik ga het nou niet voorrekenen hoor, ik heb van de week al een keer gedaan. Anders vraagt u het maar even aan Carina. Die weet dat precies. He. Maar 50 dagen na de verlossing uit Egypte kwam de wet. 50 dagen na het slachten van het paaslam. En een parallel daarvan vinden we in het begin van onze eigen bedeling, de bedeling van de genade, waarin 50 dagen na de opstanding van Christus de Heilige Geest werd uitgestort op de beruchte en beroemde Pinksterdag. Precies hetzelfde. God openbaart zich. Op een of andere wijze. Eenmaal dat God sprak in de wet. Andere keer dat God sprak via de tongen. God liet hen spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken, staat er. Het was in tongen, maar niettemin, het was de werking van dezelfde geest. God openbaarde zich vanuit de onzienlijke, vanuit de geestelijke wereld, in de zienlijke. Daar staat er 50 voor. Ik geef nu maar een klein voorbeeld, want de 50 kom je natuurlijk tegen elke keer in de Bijbel als het wekenfeest gevierd wordt, Pinksterfeest dus. Pinkster wil zeggen dat het een 50ste is trouwens. Pink betekent namelijk 50, enzovoorts. En u komt het tegen in het jubeljaar van Israël, dat was elk 50ste jaar officieel, wat ook een beeld is van de verlossing van Egypte straks in verband met het, laten we zeggen, duizendjarig rijk. Dus op alle manieren is 50 de uitbeelding van God grijpt in de gang van zaken in deze wereld. Daarom is het ook de uitdrukking van Gods genade. Want elke keer als God spreekt, openbaart hij zijn genade. Ja, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid enzovoorts. Dus de zoon van Nun wil ook zeggen de zoon van de genadige God. De zoon van de erfgenaam van het ingrijpen van God in deze wereld. En daarom is Jozua zo uitgebreid op alle mogelijke manieren een beeld van de Heer Jezus. Nog een andere manier. Jozua was uit de stam van Efraïm, als ik me goed herinner. En Efraïm is officieel de eerstgeborene in Israël. Onder de stammen van Israël. Het moet duidelijk zijn dat Jozua een type is van de Heer Jezus, die weliswaar niet is uit de stam van Efraïm, maar die wel degelijk de eerstgeborene is van Israël. Degene met het eerstgeboorterecht, daar gaat het maar om. Het is de hoogste rechthebber binnen Israël. Dat is de Heer. Dus op alle mogelijke manier wijst Jozua als de zoon van Nun naar de Heer Jezus als degene die zou ingrijpen in deze wereld en die zijn koninkrijk vanuit de hemel ook op aarde zou openbaren. En Na'in, of Nun, is daar de uitdrukking van. En de vis is daar ook de uitdrukking van. Zoals van tot de discipelen gezegd, want ik zal u vissers van mensen maken. Zoals de vis door de eeuwen heen en van begin af aan ook een embleem is geweest van de gelovigen, van de christenen namelijk. Ja, op alle mogelijke manieren is dat waar. En dan kennen we nog het woord voor vis, een Grieks woord ichthus, namelijk wat dan de afkorting is van de Heer, van Jezus Christus, onze verlosser. Want daar is het dan een afkorting van, zegt men. En dat is het natuurlijk ook, als je dat wilt, is het dat. Hè? Dus op alle mogelijke manier spreekt de vis, de Nun, en dus ook Na'in over de gelovigen. Over hen die deel hebben gekregen aan de zegeningen die er zijn vanuit de geestelijke dingen. Vanuit God dus, of zullen we zeggen vanuit de Heer Jezus zelf. De eerstgeborene van Israël, de ware Jozua enzovoorts. En je ziet wat er al in zit ineens zo'n naam. En daar was ik er nog niet over klaar, maar ik laat het nu maar voor wat het is, want we moeten nog wat verder. Hij ging dus naar een stad genaamd Na'in. En Na'in is dus een beeld van de plaats waar de Heer zal zegenen, waar de Heer zal ingrijpen, waar hij, laten we zeggen, waar hij zijn geest zou uitstorten, of waar hij zijn woord zou openbaren. Dat is het dan, hè. En hij was daarnaar onderweg met een grote schare, staat er, met zijn discipelen namelijk. En dan komt hij bij de poort van die stad, vers 12. En als hij de poort der stad genaakte. Dat betekent natuurlijk als hij de stad genaakte. Dat lijkt me duidelijk. Een stad is nog altijd een plaats met een muur eromheen. En dus een poort in de muur, anders kun je er niet in of uit. He? Dus hij naderde de poort, wil zeggen hij naderde de stad, maar toch wordt de poort uitdrukkelijk genoemd. En dat komt omdat de poort in de schrift altijd ook nog een wat hogere betekenis heeft dan alleen maar het in- en uitgaan. Per slotverrekening, in- en uitgaan doe je door de deur. Dat is in de Bijbel tenminste zo. Maar de poort wordt ook wel genoemd, daar kun je door in- en uitgaan. Maar een poort heeft een veel hogere betekenis. De poort is namelijk de plaats van waaruit geregeerd wordt. De poort van de stad is niet alleen de deur van de stad. Maar de poort van de stad is tevens het gemeentehuis, om het dan maar zo te zeggen. En aangezien steden van oudsher bovendien koninkrijken waren. Ja, burgemeesters waren daar meteen koning, kan je nagaan, hè. Maar was het dus zo dat het koninkrijk gevestigd was in de poort. Er werd geheerst vanuit de poort. De poort was ook de plaats van de vorst. En het is zelfs zo sterk dat het woord voor poort in het Hebreeuws hetzelfde is als een van de woorden voor vorst, namelijk Sar. Of Seir. De bijnaam van Esau was dat bijvoorbeeld, Seir. Maar dat betekent poort, of het betekent ook vorst. Dat betekent ook inderdaad harig, want haar heeft ook te maken met macht. U kent de geschiedenis bijvoorbeeld van Rut en Boas, waarbij Boas officieel aangesteld moest worden als losser. En dat gebeurde in de poort. Om maar een voorbeeld te noemen. Dan hebben we nog die prachtige geschiedenis, dat is heel mooie, van Simson, die er met de poort van de stad vandoor ging. Hoe heet die stad ook weer? Ik wil me niet te binnen schieten. Maar die nam de poort van de stad, in dit geval de deuren, maar er staat de poort natuurlijk. De deuren van de poort nam hij op zijn nek en hij legde ze tegenover Hebron, staat er. Op een berg. Heb je nou zoiets, hè? Ja, het was een stad van de Filistijnen, geloof ik. Hè? Ik weet het echt niet meer, hoor. Ik ga het toch niet uitleggen. Dus daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dit verschijnsel dat die poort nogal eens een rol speelt in de schrift. En de poort, waar hij ook voorkomt, wordt altijd genoemd in verband met dat daar de heerschappij zetelt. Zie? Nou, wat hier nou gebeurt is dit, dat hier een ontmoeting plaatsvindt tussen de Heer en degene die met hem zijn. En de moeder van deze dood en degene die met haar waren, en er vond een ontmoeting plaats buiten de poort. Buiten de stad wil dat zeggen, dat is duidelijk, maar ook buiten het bestuur van de stad. Het viel niet meer binnen de stad of onder het bestuur van de stad, het gebeurt buiten. Het is eigenaardig dat ook begrafenissen altijd waren buiten de stad. En zelfs in onze dagen is het officieel nog zo. Dat heb ik helaas eens uitgevonden. Dat zo is, ja. Daar kun je ontheffing van krijgen onder sommige omstandigheden. Maar in het algemeen, begrafenissen moeten plaatsvinden buiten de bebouwde kom. En uiteindelijk komt dat er hieruit voort dat de dode officieel geen deel meer uitmaakt van het volk. Hij valt buiten de poort. Hij hoort niet meer onder het bestuur, hij valt niet meer onder de wet. Want u weet uit de Bijbelse waarheid dat een dode, die is niet meer onder de wet, die is vrijgemaakt van de wet. Maar dat betekent dat hij dus ook in de stad en binnen de poort niet meer thuis hoort en dus wordt hij begraven buiten de poort. Dus zij naderden, staat hier, de poort van de stad en daar werd een dode uitgedragen van wie vervolgens gezegd wordt dat hij de enig geboren zoon zijner moeder was. Toen werd het alweer wat ingewikkelder. In de eerste plaats dus buiten de poort, dat wil zeggen buiten de heerschappij. Het heeft ook te maken met opgeven van heerschappij. Maar daarbuiten die poort vinden we in de eerste plaats een enig geboren zoon. Nou, die komt in de Bijbel niet zo erg vaak voor, een eerst geboren zoon. Of een enig geboren zoon, sorry. Het is een uitdrukking, enige geborene, die nogal wat misverstanden wekt. Gewoonlijk wordt die trouwens meteen geplaatst naast een andere uitdrukking die wel het tegendeel schijnt te betekenen, namelijk eerstgeborene. En het grootste probleem wat wij altijd al hebben, is dat deze beide termen toegepast worden in het algemeen op de Heer Jezus, van wie gezegd wordt aan de ene kant dat hij de enige geborene is en aan de andere kant dat hij de eerstgeborene is. En dan zeggen we, dat kan niet, het een sluit het andere uit. Als je de enige bent, ben je wel de eerste, maar als je de eerste bent, ben je niet de enige. Dus het kan niet. Ja, zegt men. En dat is wel aardig dat men dat zegt, maar het klopt niet. Het punt is namelijk dat beide termen in de Bijbel en ook in de grondtaal feitelijk niks te maken hebben met geboorte. Absoluut niks. De uitdrukking die we hier namelijk tegenkomen, de enige geborene, dat is een uitdrukking die weliswaar letterlijk vertaald is uit het Grieks. Enig geboren is dan monogenes. Mono wil zeggen dat het er maar één is, dat weet u waarschijnlijk, hè? Want stereo, dat zijn er meer, hè? Dan heb je er minstens twee. Maar mono, dat is met één. Dus mono wil zeggen één. En dat genes wil zeggen geboren, dat is waar. Dus monogenes, letterlijk vertaald, betekent enig geboren. En men heeft het dus letterlijk vertaald. Maar het punt is dat dat Griekse woord, monogenes, in het Oude Testament, dat wil zeggen in de Septuagint, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, voorkomt als de vertaling van een Hebreeuws woord. En toen in het Nieuwe Testament dit woord monogenes gebruikt werd, werd het uiteraard opgevat in de betekenis die datzelfde woord had al in het Oude Testament. Omdat het een Bijbels woord is. Komt voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament en onder ons gezegd, het is voor 99% zeker dat men ook onder het Jodendom in die dagen geen andere Bijbel gebruikte dan de Griekse. Dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Oude Testament. En men kende dat woord monogenes dus, maar als de vertaling van het Hebreeuwse woord yachid, en yachid wil zeggen dat het er één is, in de betekenis van er is geen andere die ermee te vergelijken valt. En enig geborene, wel, het maakt ons niet uit wat het betekent in het Nederlands, het maakt ons niet uit wat het betekent in het Grieks, het maakt ons wat uit wat het oorspronkelijke Hebreeuwse woord betekent. En yachid betekent dan enige, en het hele woord geboorte zit er niet aan vast, enige is het, Want Jachid is gewoon Egad eigenlijk. En Egad betekent één. Schoon telwoord, één. En Jachid wil zeggen dat het één is in de zin van dat er geen anderen vergelijkbaar zijn met hem. Maar het blijft natuurlijk zo dat deze uitdrukking, enig geboren zoon, dat die hier voorkomt, maar dat het de normale uitdrukking is voor de Heer Jezus. Merendeel van alle keren dat het voorkomt, in ieder geval in het Nieuwe Testament, is het de aanduiding van de Heer zelf. En deze enig geboren zoon, die is uiteraard, dat kan natuurlijk nooit missen, is uiteraard een beeld van de Heer zelf. De Heer Jezus zelf is de enig geboren zoon. En zelfs van zijn moeder. Ook als hij onder die moeder Maria verstaat. Niet omdat ze geen andere zonen gehad heeft, maar omdat deze niet te vergelijken was met die andere. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Zie, hij was niet te vergelijken in de eerste plaats, omdat hij inderdaad een eerstgeborene was in de zin van dat hij de baarmoeder geopend had en daarom voor God bestemd was. En in de tweede plaats omdat hij niet geboren was uit Jozef, maar om de schrift gewoon aan te halen uit de Heilige Geest. Daar komt het op neer. Dus hij was onvergelijkbaar met de anderen en daarom de enige. En verder zit aan dat woord enig geborene nog vast dat het ook automatisch betekent dat dit de geliefde is. Omdat hij onvergelijkbaar is, omdat hij uniek is, is hij ook geliefd. Maar dat is de gevoelswaarde van het woord enig geborene, oftewel van het Hebreeuwse Yachid. De geliefde zoon. En de geliefde zoon is inderdaad de enig geboren zoon. Het zijn verschillende woorden, maar ze hebben in elk geval dezelfde gevoelswaarde. En dat is maar van belang. Waar het om gaat is dit, dat deze enig geboren zoon een type is van de Heer Jezus en er staat van dat hij de enig geboren zoon was zijner moeder, die hier ook inderdaad bij aanwezig was. En de enig geboren zoon is uiteraard een type van de Heer Jezus. De vraag is nu waar deze moeder een type van was, want die is uiteraard geen beeld van Maria. Deze moeder namelijk is een beeld van het volk Israël. Dat is makkelijk genoeg. Ik hoef me te wijzen naar, laat ik het eens opzoeken, naar Matthäus 12 bijvoorbeeld. Ik ken het niet uit mijn hoofd, dus ik zoek het op. Hè. Matthäus 12, de laatste versen. Vers 47 namelijk. Daar staat, en iemand zeide tot hem, zie uw moeder en uw broeder staan daar buiten, zoekende u te spreken. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkend over zijn discipelen zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. En dan worden broeders en moeder, of broeder en moeder, hè, worden eigenlijk in één adem genoemd, alsof dat hetzelfde is. En onder ons gezegd, dat is ook zo. In sommige opzichten is dat zo, ja. En vooral in verband met de Heer Jezus is dat zo. Want wie zijn de broeders van de Heer Jezus? In eerste instantie, eenvoudige vraag. Wie zijn de broeders van de Heer Jezus? Wel, dat is Israël. Zijn broeders naar het vlees, net zo goed als dat Paulus spreekt over zijn broeders naar het vlees, zo kan de Heer spreken over zijn broeders naar het vlees, en dat is dan uiteraard Israël. Dat is het volk, zijn de medeleden van het volk waarvan hij deel uitmaakt. Maar aangezien die broeders dat volk vormen, zijn die broeders tegelijkertijd zijn moeder. Want de moeder is het volk waaruit je geboren wordt. Ja. De taal die je dan ook meekrijgt via je geboorte, is de moedertaal. Het is het vaderland, dat is bekend, maar het is de moedertaal. Je krijgt dat van de moeder mee. Het volk is de moeder. Dus heel makkelijk. Ons woord, ons eenvoudige woord voor moeder, namelijk mam, is gewoon Hebreeuws voor volk. Maar het is ook Hebreeuws voor moeder. Gaat samen. Am of ammi, dat woord kent u waarschijnlijk wel. Hè? Am is volk, in de zin van het volk van God. En speciaal in verband met Israël dus. Am, of Ami, namelijk mijn volk. Dat is precies hetzelfde als het woord voor moeder. Daar is echt geen verschil tussen. Want het volk is de moeder. Zie? En de moeder van de Heer is dus in zekere zin Israël. Ik neem een ander voorbeeld. Hosea 1, waar staat dat de Heere zegt tot Hosea: ga heen, neem je vrouw der hoererijen, want het volk hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat wil zeggen dat Hosea een vrouw moet nemen der hoererijen, staat er. En die vrouw is dan een beeld van het volk Israël. Want de vrouw van Hosea zou van Hosea afhoereren, om de term dan maar weer te gebruiken. En dat is precies wat Israël deed van achter de Heere. En uit de vrouw van Hosea, uit deze vrouw Gomer, worden vervolgens drie kinderen geboren, die achtereenvolgens typen zijn van verschillende generaties uit Israëls historie. Maar Gomer, hun moeder, is het volk al zodanig. En wat eruit geboren wordt uit het volk zijn de verschillende generaties achtereenvolgens. En als de Heer spreekt over zijn broeders, dan spreekt hij in de eerste plaats, of laat ik zeggen, als Paulus spreekt over zijn broeders, spreekt hij over in de eerste plaats over de leden van zijn volk. Dat wil zeggen, de generatie waarvan hij deel uitmaakt. Die generatie is voortgekomen uit de moeder, uit het volk. Maar in feite is die generatie de moeder van de volgende generatie. Zie? Die begrippen moeten we leren verstaan. Iemand wordt geboren uit zijn volk. En het volk is daarom zijn moeder. En de leden van het volk zijn zijn broeders. En vandaar de verwantschap ook tussen die beide woorden. Broeder en moeder. Of broer en moer. Er zit echt een parallel in. Omdat het overeenkomstige betekenissen heeft. Daar gaat het om. En de moeder van Israël, dat de moeder van de Heer is dus Israël. En wat we hier dus zien, is deze enig geboren zoon, die gestorven is, en die hier weggebracht wordt, en die zich bevindt hier buiten de legerplaats, buiten de poort. En moeder en zoon zijn daar aanwezig, waarbij de moeder een beeld is van Israël, de zoon is een beeld van de Heer Jezus zelf. En de stad, dat is makkelijk genoeg, laat ik nou maar even doortrekken. Hè. De stad, want ik heb het lang verborgen gehouden, maar de stad is heel concreet Jeruzalem. Want dat is de plaats waar de Heer zich zou openbaren. En dat plaatje wat u nu voorkrijgt, dat is een plaatje wat we terugvinden in bijvoorbeeld Zacharia. Ja. Daar vinden we namelijk de wederkomst van de Heer Jezus genoemd. Daar heb je de enige geboren zoon. Buiten de stad. Op de Olijfberg, maar het is buiten de stad. Voor de stad. Aan de oostkant. Voor Jeruzalem. En daar is het volk. Een grote schare. Een tamelijk grote schare tenminste. Die uit de poort komt. Die Jeruzalem uitvlucht. Ja, ja. Inderdaad. En daar vindt ontmoeting plaats. En dat is waar het hier in feite om gaat. Over wat gebeurt in de toekomst bij de wederkomst van Christus. En dan speciaal in verband met Israël. En vandaar dat deze geschiedenis gekoppeld wordt aan de voorgaande. Want de geschiedenis van die dienstknecht, dan wel die zoon van de centurion, ofwel de hoveling, is een beeld van het herstel, de genezing van Israël als de rechthebber op de troon, kortom, degene die aan het hof thuis hoort, enzovoorts. Ja, waarbij hij centurion, die man was centurion, hoofdman over 100, en 100 heb ik wel eens uitgelegd aan sommigen van u, 100 heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk. Dus die dingen vallen samen. Eén heeft te maken met de heerschappij, maar hier gaat het om iets intiemers. Hier gaat het om de ontmoeting tussen moeder en zoon. Dat is wat hier gebeurt. Hier net buiten de stad. De enige geboren zoon zijn en moeder. Maar ik zal het verhaal afmaken, maar laten we het gewoon voltooien. Er staat van die moeder, zij was weduwe. Vers 12. En die moeder is een beeld van Israël. Maar niet zomaar Israël, maar Israël als weduwe. Een Israël waarvan de man namelijk is overleden. En het is een Bijbelse waarheid dat Israël tot vandaag aan de dag weduwe is. Dat de man van Israël is overleden. Het is een gegeven waarop bijvoorbeeld Romeinen 7 gebaseerd is. Waar gezegd wordt dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dat de vrouw door de wet aan de levende man verbonden is. Maar zodra de man is overleden, is de vrouw vrij van de wet des mans, opdat zij zou worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden is opgewekt, staat er. En er wordt gezinspeeld op de oudtestamentische verhouding tussen de Heere, Jehovah, en Israël, want die verhouding was een huwelijksverhouding. Het oude verbond was een huwelijk. Ja, een huwelijksverbond zeggen wij, maar een huwelijksverbond is gewoon een huwelijk. Een wettelijke overeenkomst, want zo gaat het nou eenmaal. En het punt is dat de man, namelijk de Heere zelf, Jehovah, de echtgenoot van Israël, is overleden. En nu zeg ik het netjes. Petrus, zelf een Jood, zei het iets cruur. Die zei, deze Jezus die gij gekruist hebt. In Handelingen 2. Maar niettemin is de man van Israël overleden. En Israël geldt sindsdien als weduwe. Word ik uitdrukkelijk zo genoemd. In bijvoorbeeld Jesaja 54. Jesaja 53 kent u, hè? Maar Jesaja 54, daar vindt u Israël vermeld als de weduwe. In Jesaja 53 vinden we dat Israël tot bekering komt, tot geloof komt in de Heer Jezus. Ze doet daar een belijdenis. Ze zegt daar, wij dachten dat hij van God geslagen was, enzovoorts. En dan zeggen ze vervolgens, maar hij is om onze overtredingen verwond, hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Inderdaad, ja. 3.500 jaar lang dwaalden zij. Maar men komt tot geloof in de Heer Jezus, die zich aan hen zal openbaren, in ieder geval op de Olijfberg. En daar kom ik nog op terug. Maar in dat verband zegt de Heer tot Israël, in bijvoorbeeld vers 4 van Jesaja 54, daar zegt hij, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. En hier wordt Israël dus genoemd als de weduwe, en tot haar wordt gezegd dat de smaad van haar weduwschap, kortom de schande van haar weduwschap, niet meer gedacht zal worden. Want ze is 2000 jaar lang weduwe geweest. Op het moment dat ze tot bekering komt. En dat de Heer dit ook tot haar zegt. Bij zijn komst op de Olijfberg, zullen we maar zeggen. Of kort daarna, daar gaat het nou niet om, maar het is bij die gelegenheden in ieder geval. En dan wordt er gezegd dat die weduwschap niet meer gedacht zal worden, en ook de schaamte van haar jonkheid zal vergeten worden. De schaamte van haar jonkheid heeft te maken met haar overspel ten tijde van haar huwelijk, toen ze nog geen weduwe was, uiteraard. Zie, beide dingen worden genoemd. Eerst de schaamte uw jonkheid zal vergeten zijn, daarna de smaad uw weduwschap zal niet meer gedacht worden, want uw maker is uw man, uw echtgenoot. De Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Daar heb je het weer. De Heere der Heerscharen en de heilige Israëls. Maar dat zijn er echt geen twee, hoor. Dat is er nog steeds maar één, hè. De Heere der Heerscharen is de heilige Israëls, en hij is hun verlosser. En bovendien is hij de God des ganzen aardbodems. Nog steeds allemaal in ditzelfde vers. En dan staat er in vers 6. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw, en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En hier wordt teruggezien dus op de geschiedenis van Israël. Eens met de Heer getrouwd, eens overspelig, eens gescheiden van de Heer, vervolgens weduwe geworden, maar nu tot bekering gekomen en opnieuw gemaakt, geschapen, namelijk wedergeboren en een nieuwe schepping geworden. En vandaar dat dan ook vervolgens gesproken wordt over een nieuw huwelijk wat tussen de Heer en Israël zal gesloten worden. En dat in overeenstemming met bijvoorbeeld Romeinen 7. De vrouw is aan de man verbonden door de wet, maar de man is gestorven en dus is de vrouw vrij om zich te verbinden met een andere man, bij voorkeur namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. En dat is uiteraard de opgewekte Christus. Nou, wat hier nou gebeurt in Lucas 7, dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak. We hebben daar die vrouw die weduwe is, een beeld van Israël zoals we het ook vandaag aan de dag nog steeds kennen. In ieder geval is het Israël sinds de dood van de Heer Jezus en dus na zijn kruisiging, hè? Want zo lang is ze weduwe. En hier vinden we deze weduwe samen met haar overleden zoon. En dan lijkt u dat misschien wat moeilijk, maar de essentie van het verhaal is natuurlijk niet dat die zoon dood is. De essentie van het verhaal is dat hij opgewekt wordt. En dat hij zal blijken te leven. En dat is wat vervolgens gebeurt. Er staat in vers 13, en de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Had ik nou toch mijn vinger gehouden bij Jesaja 54, want het vers wat ik net niet meer las, daar stond datzelfde. De Heere zal ze met een grote ontferming over Israël ontfermen, of zoiets. Hè? Ja, daar staat er. En die term ontferming, ja, dan zeggen we dat is de Heer, hè? Die zegt altijd, er staat altijd dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Maar vergis u nou niet, dat woord ontferming, dat is ook afkomstig, niet alleen uit Jesaja 54, maar ook uit Hosea 1, wat ik zojuist ook uit het hoofd aanhaalde. Want een van die zonen, een van die kinderen, een van die kinderen van Hosea en Gomer, een van die generaties dus van Israël, wordt daar genoemd Lo-Ruhama, namelijk niet ontfermd. Maar later zal ze toch Ruhama genaamd worden, staat er, ik meen in het hoofdstuk 2. Maar daar gaat het nou niet om, maar het zal Lo-Ruhama zal Ruhama worden en Lo-Ami, niet mijn volk, zal Ami worden. Zie? En Jezreel zal verzameld worden, want Jezreel betekent de Heere zal verstrooien. Maar de dubbele bodem zit er ook in. Betekent namelijk ook, maar betekent ook de Heere zal zaaien. Wij zeggen strooien. Ja, maar strooien is zaaien, omdat het vrucht zal dragen. Beide betekenissen heeft het. En Jezreel zal vergaderd worden. En Lo-Ami zal Ami worden. En Lo-Ruhama zal Ruhama worden. Niet Gods volk zal Gods volk noemen. En dat wat niet ontfermd was, zal ontfermd worden. En vandaar deze term hier. Hij werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. Ja, het is de vervulling van Hosea 1 en 2. En van Jesaja 54. Maar het komt natuurlijk veel vaker voor. Romeinen 9... 1 Petrus 3, allemaal precies hetzelfde. Gij die niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Gij die niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Ik weet wel, dan gaat het soms ook over de gemeente, maar het is de profetie die in de eerste plaats gegeven werd aan Israël en die aan Israël ook inderdaad zal vervuld worden in de toekomst, namelijk wanneer Israël tot geloof zal komen. En dan verschijnt daar de Heer op het moment dat Israël de stad uitgaat en zich bewust is van de dode zoon. Dat is het, zo moet u het hebben. Hè? Ze gaat de stad uit, samen met die dode zoon, die is daarbij. En dan is daar de Heer die haar toespreekt in ontferming en tot haar zegt, ween niet. En weet u, dat is precies het tegenovergestelde van wat er bij een andere gelegenheid gebeurde, dat de Heer Jeruzalem zag vanaf de Olijfberg, dat is vanaf ongeveer dezelfde plek zullen we dan maar zeggen, net buiten de poort, de Gouden Poort namelijk, vanaf de Olijfberg. En daar weende de Heer over de stad. De Heer weende over Jeruzalem. Maar er komt een tijd dat Jeruzalem zal wenen over de Heer. En dan verschijnt de Heer en dan zal hij zeggen, vanaf diezelfde olijfberg waarvan hij eens weende over Jeruzalem, zal hij tot Israël zeggen, ween niet. Zie? En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En daarover hebben we het na onze pauze. In de eerste paar versen hebben we de aanleiding van de geschiedenis, de schildering van het toneel zou ik bijna willen zeggen. En dan hebben we vers 13, dat de Heer deze vrouw ziet. Dat is ook merkwaardig, er staat niet en de Heere hem ziende of de baar ziende of zoiets. Maar de Heer zag die vrouw, zag de weduwe, de Heer haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. Nu is het zo dat het natuurlijk voor de hand ligt eerst te concluderen dat de opwekking, opstanding dus feitelijk, van deze jongeling, hij heet al 2000 jaar lang een jongeling, hè, dat de opstanding van deze jongeling natuurlijk een beeld is in de eerste plaats van de opstanding van de Heer Jezus. En daar blijf ik dus even bij stilstaan, want daar is het inderdaad een beeld van, natuurlijk. Het is ook uitdrukkelijk zo, het gezegd wordt jongeling, ik zeg u sta op. Eigenaardig is dat de term jongeling in de Bijbel een heel eind eerder al gebruikt werd voor de Heer Jezus, voor de Messias namelijk. En dat is al in ieder geval in Jesaja 62. In de brochure over de bruidegom en de bruid heb ik dat vers ook aangehaald, waar staat dat een jongeling een jonkvrouw zal trouwen. Jesaja 62, ik weet niet precies welk vers, maar dat vindt u vanzelf wel. Een jongeling zal een jonkvrouw trouwen. En die jongeling daar is de bruidegom, en dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. En hoewel de Heer Jezus Christus eigenlijk de oude van dagen is, uit Daniël, wordt hij daar wel degelijk de jongeling genoemd, omdat dat wijst op zijn opstanding. Op het feit dat hij dood is geweest en nu leeft. En daarom begint als ware een nieuwe telling en daarom is hij de jongeling. Een jongeling is dus een uitdrukking die in de Bijbel gebruikt wordt voor de Heer zelf. Daar gaat het om. En juist in verband met zijn opstanding. En zo wordt deze jongeling ook zo toegesproken. Jongeling, ik zeg u, sta op. De jongeling wordt toegesproken. Zij genadig dat de voorgaande geschiedenis ook verband houdt met het spreken. In de voorgaande geschiedenis vinden we immers die centurion, de hoofdman over 100, die bij de Heer komt en die zegt tot de Heer, oh, ga maar niet met me mee, dat is niet nodig, want zegt hij in vers 8, want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze, ga, en hij gaat, en tot de andere, kom, en hij komt. En tot de ander zegt hij voorwaarts mas, enzovoorts, en dan loopt hij, enzovoorts. En hij zegt dus tegen de Heer, ach, spreek toch een woord, vers 7 is dat. Zeg een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Gaat het dus om dat als het woord van God gesproken wordt, als het woord van God komt tot de mens, dan wekt dat woord nieuw leven. Dat is wat het woord doet. Dat is ook de strekking van het hele Johannesevangelie, waar deze geschiedenis dan ook uitdrukkelijk voorkomt. En dat wordt ook aangekondigd in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was God, en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dat wil zeggen, alle dingen zijn voortgekomen door het spreken van God, doordat God sprak. En zo ook de opstanding. Want zelfs de Heere Jezus zelf stond op door het woord van God. Wel, God sprak, de Heer sprak, en deze dienstknecht werd genezen in de eerste helft van dit hoofdstuk. En hier spreekt de Heer weer en zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Bij een andere gelegenheid zei hij, dochtertje, ik zeg u, sta op. En bij een andere gelegenheid zei hij, Lazarus, kom uit. En in al die voorvallen is de betekenis hetzelfde. Het gaat erom dat er nieuw leven is door het spreken van God. En in de eerste plaats is dat nieuwe leven het leven van Christus. Want vergis u maar niet, Lazarus, of gewoon in het Hebreeuws, Eleazar, is inderdaad een type van de Heer Jezus zelf. Eleazar was de zoon van de hoge priester, de zoon van Aaron, was Eleazar. En Lazarus is precies dezelfde naam dan in het Grieks. Lazarus is een beeld van de zoon van de hoge priester, de erfgenaam van de hoge priester, nog sterker, van de erfgenaam van het hoge priesterschap. En daarom is Eleazar, de zoon van Aaron, maar ook Lazarus uit Bethanië, een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Namelijk het tweede hoge priesterschap, na dat van Aaron. En Melchizedek, of het priesterschap van Melchizedek, is het priesterschap van de opgewekte. Van Christus nu, aan de rechterhand Gods, heb je hetzelfde verhaal. Lazarus is dus ook een beeld van de Heer Jezus. De dochtertje van Jairus is uiteraard in de eerste plaats een beeld van Israël. Een wedergeboren Israël, een dochtertje. Niet een jongeling, maar een jonkvrouw dus, een jonge vrouw. Een dochtertje, maar een dochtertje van het hoofd van de synagoge. En dat was Jairus. En daarom een beeld van de opwekking van Israël. En zo is dat nou eenmaal in de Bijbel. En nu ik het er toch over heb, ook in het Oude Testament vinden we de weduwe waarvan de zoon wordt opgewekt. Ja, ja. Het komt nogal eens meer voor in de schrift. Het is altijd diezelfde waarheid. En zo ook hier. Maar hier is in de eerste plaats natuurlijk een beeld van de Heer zelf, de jongeling, die door het woord van God opstaat. Want dat is nou het eigenaardig. Als het woord komt, is het altijd aan de ene kant vrees niet. Want de mens zou moeten vrezen als God aan hem verschijnt. Dat lees je ook steeds in het Oude Testament. Dat de engel des Heren verschijnt aan iemand. Dan zegt men, oh, nou, dat kost me de kop. Nou ga ik dood, want niemand kan God zien en leven. Dus men is altijd angstig om de Heer te ontmoeten. En als de Heer dus verschijnt, is het altijd in de eerste plaats vrees niet. Dat is de ene kant. En hier is het ween niet. En het andere is dat als het God verschijnt, als God begint te spreken, is dat woord eigenlijk altijd sta op. Wat er ook gezegd wordt, is altijd sta op. Omdat het woord van God altijd nieuw leven schenkt, nieuw leven uit de dood. Het woord van God heeft altijd opstanding tot gevolg. Dus wat God ook zegt, is altijd sta op. En als de gelovigen worden toegesproken in het Nieuwe Testament, dan is het er altijd over dat wij staan. En stand zouden houden. En ons zouden bewust wezen van de plaats waar wij staan, namelijk in de genade. Romeinen 5, hè? Wij staan in de genade. En Efeze, dat we zouden staan en stand houden en staande blijven, enzovoorts. Dat is de positie die wij hebben. Wij staan. Want we zijn opgewekt met Christus. En zo is het zelfs in het Oude Testament, ook als bijvoorbeeld, want ik noem maar een voorbeeld, hè, als bijvoorbeeld Psalm 2 zegt, ik toch heb mijn koning gesteld, neergezet wil dat zeggen. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Dan betekent dat inderdaad dat hij is opgewekt. Hij lag, maar hij staat nu. Zie, dat is niet een omgeworpen koning, maar dat is een rechtopgezette koning. Dat is wat anders, dat is schaken, hè. Bij schaken valt er altijd een koning. Maar in de Bijbel is het altijd de koning wordt gesteld. Hij staat. En hij wint de strijd, uiteraard. Zie? Dus het woord van de Heer is jongeling. Wat uit op zich al spreekt over opstanding, over wedergeboorte. Jongeling, ik zeg u. Want opstanding is door het spreken van God. Sta op. En dat is wat God altijd zegt. Sta op. Sta op, neem uw bed op en wandel. Ja, dat is een andere gelegenheid, maar het is precies hetzelfde, hè? Sta op. En wat er gebeurt is vanzelfsprekend, nou ja, het is een wonder, natuurlijk is het een wonder. Maar voor mij, zal ik maar zeggen, is het vanzelfsprekend, hè? Wat er gebeurt is namelijk, hij staat op. Hij zat overeind, staat er. De dode zat overeind en begon te spreken. Kijk, en toen de Heer opstond, wat is er daarna gebeurd? Toen hij tot leven kwam, zal ik het eens opzoeken? In Hebreeën toch, hè? We komen altijd in Hebreeën terecht. Hebreeën 1. Waar staat in vers 1... God voortijds veelmalen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende. Hij sprak door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, of in de Zoon, of door de Zoon, welke hij gesteld, heb je het? Hij heeft hem gesteld, neergezet, opgewekt dus eigenlijk. Hij heeft hem opgericht, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles. Want, en daar hebben we het zaterdag ook over, de Zoon is de erfgenaam. En hier staat hij, hè? De Zoon is de opgewekte en is de erfgenaam. Hier staat het in één adem. De Zoon is gesteld tot erfgenaam van het heelal. Van alles staat er, alle dingen. Door welke hij ook de aionen, de eeuwen, staat er letterlijk in de grondtekst, gemaakt heeft. En deze Zoon door wie God gesproken heeft, is dus de opgewekte Christus. Let wel, het gaat niet over zijn menswording. Het gaat niet over zijn prediking, terwijl hij nog op aarde rondwandelde. Het gaat over hoe God gesproken heeft door de Zoon in zijn opstanding. Of zelfs door zijn opstanding. Want uiteindelijk is het zo dat voordat de Heer Jezus stierf, de Heer zelf steeds zei, denk erom dat je je mond houdt en dat je er niet over praat. Hoe lang niet? Totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En toen hij opgestaan was, toen wist ineens iedereen wat er aan de hand was. Zelfs Petrus had in een paar dagen tijd begrepen wat hij de voorgaande 3,5 jaar niet begrepen had. En Petrus voerde het woord op de Pinksterdag. En hij wist precies hoe het in elkaar stak. En daar werd gepredikt en toen kwamen er 3000 tot geloof staten. Zie, God sprak door de Zoon. Door de opgewekte. Dat is het onderwerp van de prediking van Petrus. Dat Jezus, die gij gekruist hebt, is opgewekt en zit aan de rechterhand Gods. Nou, daar gaat het hier ook om. De welke, vers 3 van Hebreeën 1. De welke alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord. Daar heb je het, hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Oftewel, hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. Want het woord is krachtig. Het woord wekt de doden op. Zie? Maar van hem wordt dus gezegd dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg heeft gebracht, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat wil zeggen dat de Zoon door wie God in deze laatste tijd gesproken heeft, dat die Zoon, de enige geborene inderdaad, gezeten is en hij spreekt. En dan moet u niet vergeten, want we hebben die brief nou toch open, deze brief van de Hebreeën is in de eerste plaats echt geschreven aan gelovigen uit de Hebreeën. Nou ja, aan gelovigen, en we weten allemaal dat in de gemeente, die bestaat uit gelovigen immers, dat daar geen onderscheid is tussen Jood en Griek. In de geestelijke zin niet. Maar het aardse, het oude verschil bestaat wel, en het is dus wel degelijk geschreven aan gelovigen uit de Hebreeën in de eerste plaats, aan Israël dus, en vandaar die vader die hier genoemd worden. En in deze brief wordt uitdrukkelijk de opgewekte Christus, zittend aan de rechterhand Gods, Israël voorgesteld. Aanmerk dan deze. Dat is een term uit deze brief. Of ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Dat is een uitdrukking uit deze brief. Of laten wij dan toegaan tot hem. Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart tot de troon der genade. Dat is de troon waarop hij zit. Dat is Hebreeën 4 uiteraard. Ja, dat is allemaal deze brief. Dus wat er nou gebeurt, en dan ga ik weer terug naar Lucas 7. Wat er nou gebeurt is dit. De dode zat overeind, dat wil zeggen hij stond op, vers 15. En hij begon te spreken en hij gaf hem aan zijn moeder. Nou, dat is precies wat er al gebeurd is in het verleden. De Heer stond op, hij is gezeten, hij heeft gerust ook van al zijn werk. Ja, waar zou dat nou staan? Hebreeën 4, inderdaad, ja. Hij heeft gerust, hij heeft zelf gerust van al zijn werk, daarom staat hij niet, maar hem zit hij feitelijk. Hè. Nadat hij is opgestaan, is hij inmiddels gezeten en hij spreekt. Hij zegt nog niet dat het vreemd is, want diezelfde Hebreeënbrief die zegt dat Abel nog steeds spreekt. En het bloed van Abel spreekt nog, en Henoch spreekt nog, en Noach spreekt nog, en Abraham spreekt nog. Kortom, we hebben een hele wolk van getuigen rondom ons. Nog steeds Hebreeën 11 en 12 vers 1. Zie? En zo is het nog steeds, want de Heer spreekt nog steeds. En laat ik u dan dit zeggen, ook ik heb nieuw leven ontvangen doordat Hij spreekt. Door het woord zijn kracht. En nog sterker, wij leven ook niet bij brood alleen, maar nog steeds bij het levende woord van God. Dat is vandaag in de dag nog zo. Maar dit levende Christus wordt inderdaad gegeven aan zijn moeder in de eerste plaats. En de prediking van Petrus op de Pinksterdag was ook een prediking helemaal niet aan heidenen hoor. Hoewel er ongetwijfeld heidenen tot geloof gekomen zijn, dat is gebeurd namelijk. Maar het was een prediking gericht primair tot Israël. Maar ja, elke heiden kan Israëliet worden als hij dat wil. Dat is nog zo. Dat was toen ook zo. Maar de prediking was gericht tot Israël. Gij mannen van Judea, gij mannen van Jeruzalem, gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen. Enzovoort. Dat is de manier waarop Petrus tot zijn publiek spreekt. Niet broeders, zusters en vrienden, maar hij selecteert ze uit. Joodse mannen, Israël. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat is de laatste zin van zijn preek, dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Tot Here en tot Christus gesteld heeft. Gesteld. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En toen zeiden mensen, wat moeten we doen? En toen zei Petrus, niks. Nee. Ze moesten tot geloof komen, ze moesten helemaal niks doen uiteraard. Ze moesten tot geloof komen, ze moesten net als Petrus een horende Simon zijn. Gehoor geven aan het woord wat gepredikt werd, opdat ook zij leven zouden. En daar waren er dan 3000. Zie, ik bedoel maar zo, wat hier beschreven wordt, is inderdaad de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf in de eerste plaats. En vervolgens het feit dat hij nu gezeten is, buiten de poort, buiten de lege plaats, waar staat dat? Hebreeën 13, inderdaad, Hebreeën. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het echt niet uitgezocht hoor, staat ook niet in mijn aantekeningen, echt niet. Maar zo zit de Bijbel nog eenmaal in elkaar. Hè? Buiten de lege plaats, buiten de poort van Nain speelt zich dat allemaal af. Maar, nou pas ik dit toe op wat in het verleden gebeurd is. En dat is niet goed, of niet volledig. Want hier wordt uitdrukkelijk gesproken over iemand die weduwe is. En ze is weduwe niet omdat haar zoon gestorven is, dat is in het verleden met Israël gebeurd. Maar het gaat om nog wat anders, het gaat om dat de man gestorven is. En dat is de situatie die tot vandaag aan de dag nog bestaat. Dat wil zeggen, ik zal proberen op verschillende manieren te zeggen, deze opstanding van deze jongeling van Nain mag dan inderdaad een beeld zijn van de opstanding van Christus uit het verleden, maar het verband waarin het hier wordt aangehaald duidt erop dat het gaat om de wederkomst van Christus in de toekomst. En wat wij echt moeten leren, vooral wanneer we de schrift bestuderen, is dat wanneer gesproken wordt over de opwekking van Christus, over de heerlijkheid die aan hem geopenbaard zal worden enzovoorts, dat dan gesproken wordt over zijn opstanding, maar tegelijkertijd over zijn wederkomst als één geheel. En er bestaat zelfs het misverstand, dat is een misverstand in de theologie, dat de opstanding van Christus helemaal niet, of dat de wederkomst van Christus niet in de toekomst zal gebeuren, maar dat alle profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus vervuld zouden zijn in zijn opstanding. Want hoe dan ook, opstanding is een wederkomen. Ja, het is zo'n vreemde vondst niet, hè? Alleen het is een truc, omdat men niet wil geloven dat het nog in de toekomst zal gebeuren. Maar daarom is het zo vreemde vondst niet, want het blijft waar dat de Bijbel in één adem spreekt over zijn opstanding, hemelvaart, wederkomst als één geheel namelijk. Zijn opstanding om vervolgens zijn koninkrijk te vestigen. Dat er een vertraging tussen zit van 2000 jaar, dat is wel waar, maar dat wisten de profeten zelf ook niet en Petrus wist het ook niet. Ook op de Pinksterdag wist hij dat nog niet. Hij wist het toen hij zijn brieven schreef. Maar de Pinksterdag ook nog niet. Kortom, al die gebeurtenissen van opstanding, hemelvaart en wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk, dat is allemaal in de profetieën één geheel, wordt in één keer beschouwd. En wat ik nu net gedaan heb, is deze opstanding van deze jongeling toepassen op dat wat in het verleden gebeurd is, maar daarom heeft het wel degelijk ook een toepassing in verband met de wederkomst van Christus. En het zal wel vaker blijken dat een ontmoeting met een dode niet zozeer spreekt over wat in het verleden gebeurd is, maar dat het spreekt over wat in de toekomst zal gebeuren. Ik kan het nou niet aanhalen, maar ik kan u wel een heel kleine hint geven, voorzichtig. We vinden bijvoorbeeld in het Oude Testament dat een van de zonen van David, en een zoon van David behoort eigenlijk de Messias te zijn, hè? Maar een van de zonen van David was Absalom, wiens naam betekent vader des vredes. En uit het huis van David is hij dus inderdaad een type van de vredevorst. Had ook prachtig mooi haar, en van haar heb ik u vanavond al verteld dat het een beeld is van macht. Hij was beroemd vanwege zijn mooie krullen, hè? Van zijn lange lokken. Het is een beeld van zijn koningschap als de vredevorst. Hij zat dan ook in de poort, nou ik me het goed herinner. En hij zou koning worden te Hebron. Dat is precies die plaats waar Simson die stadspoorten neer... Van Gaza, nou weet ik het ineens. Gek is dat, hè. Van Gaza, de deuren van de poort van Gaza bracht hij bij Hebron. En Hebron was de plaats waar Absalom koning zou zijn toen de bazuin zou klinken. Dat staat er allemaal, lees u dat maar eens na. Nou goed, maar deze Absalom werd op een gegeven moment gevonden hangende aan een boom... Een eik, vanzelfsprekend. Ja, dat ga ik niet uitleggen, maar een eik. Hè? Ik heb het ergens wel eens een keer verteld. Dus de kunst is nou om het bandje te vinden waar dat op staat. maar Absalom wordt daar gevonden hangende aan zijn haren in de boom. Het is een wat raar gezicht misschien. En toch is het niet een beeld in de eerste plaats van de dood van de Heer Jezus. Maar het is in de eerste plaats een beeld van de ontmoeting die de Heer met Israël zal hebben in de toekomst. Bijvoorbeeld op de Olijfberg. Waar zij hem zullen zien levend. En toch als de gekruisigde. Kortom, ze zullen de leeuw uit de stam van Juda, dat is Openbaring, zien. Maar de leeuw uit de stam van Juda zal net als in Openbaring blijken te zijn een lam staande als geslacht. Ik weet niet of u dat ooit opgevallen is in Openbaring 5. Daar staat de leeuw uit de stam van Juda, die is waardig om boek te openen enzovoorts. En dan moet Johannes komen kijken naar de leeuw en dan ziet hij een lam staande als geslacht. Dus hij ziet een lam, maar hij weet het is de leeuw. Zie, een kwestie van geloof uiteraard. Maar zo gebeurt het in de toekomst ook. En Israël zag Absalom hangen. Als de dode, inderdaad. Zie. Maar niet in minister een beeld van de Heer Jezus die in de toekomst zal verschijnen als de vredevorst. Als de gekruisigde namelijk. Hij zal blijken de gekruisigde te zijn. En dat is waar het hier om gaat. Deze weduwe is hier daar, zijn man is al eerder verloren en nu blijkt ze de zoon ook verloren te zijn. Wanneer blijkt dat bij Israël, dat ze haar zoon kwijt is? Niet nu, want ze geloven dat niet eens. Niemand gelooft dat onder Israël. Nee, dat gebeurt in de toekomst. Want weet u wat in de toekomst gebeuren zal? Dat is dat Israël in de grootste nood van de verdrukking... Ook nadat het 3,5 jaar lang niet heeft willen luisteren naar de prediking van de twee getuigen. En nadat het zelfs uiteindelijk die twee getuigen, Mozes en Elia, voor zover ik weet, gedood zal hebben. Hè, dat Israël zal aan het eind van haar verdrukking, te bestemde tijd, de naam Jehovah aanroepen. Dat is erg knap, want naar het schijnt is dat in de afgelopen 3,500 jaar niet gebeurd. Ja, zo is dat hoor. Men weet niet eens hoe je het uit moet spreken. Omdat men namelijk nooit heeft willen uitspreken of aanroepen. Maar men zal de naam des Heren aanroepen. Ondanks dat men leert dat aanroepen een ontheiligen is. Dat leert men onder Israël hoor. Maar men zal de naam des Heren aanroepen, zegt Joël 2 bijvoorbeeld. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Maar men zal hem aanroepen en dan verschijnt die Heren ook, Jehovah namelijk. Alleen wanneer ze hem zien, wat zien ze dan? Nou ga ik er naartoe, want dat had ik beloofd. Dat is Zacharia 12. Daar is de Heer aan het woord. Jehovah dus. De Heer is aan het woord. En daar staat er. Vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Dat is trouwens ook hetzelfde hoor. Het huis Davids. Of wat er van over is. Dat zijn de inwoners van Jeruzalem. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. He? Wat zeg je?
En namelijk.
En betekent gewoon namelijk. In heel veel gevallen betekent en namelijk. Ja. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Precies wat ook in Joël 2 staat. He? En zij zullen, staat de vertaling, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de nieuwe vertaling, ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar dat is geen vertaling. Dat is een correctie die de vertalers hebben toegepast. Want in de grondtekst staat echt gewoon, zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar de heren taalkundigen vinden dat niet juist. Omdat de zin namelijk verder gaat en zegt. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En wat de vertalers zeggen is, de ene keer staat er mij en de andere keer staat hem. En de vertalers weten dat het over dezelfde persoon gaat, dus vertalen ze het allebei met hem. Dat vinden ze duidelijker voor ons, doen ze dat. Hè? Dat vinden ze duidelijker. Nou, hoe duidelijk het ook wordt, je moet nooit het woord van God menen te moeten corrigeren om het duidelijker te maken. Het misverstand is dat we de Bijbel moeten verklaren naar onze tijd en moeten aanpassen aan onze cultuur en gewoonten en onze begrippen. Dat is onzin. Wij moeten aangepast worden, niet de schrift. De Bijbel is er om ons aan te passen. Hè? Maar goed, hier staat dat de Heer zegt, ze zullen mij aanschouwen. En het punt is juist dat hier even de sluier wordt opgetrokken en hij zakt ook meteen weer. Wie niet wil, die zegt, och, dat is een vergissing. Maar wie vertrouwt in het woord van God zegt, hey, toch. Want degene die zij doorstoken hebben is inderdaad Jehovah zelf. Jehovah, de Heere, zegt hier, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En wat er gebeurt is dat ze de naam van Jehovah zullen aanroepen en dat de Heere dus inderdaad ook zal komen. De inwoners van Jeruzalem in hun uiterste nood. Bij de laatste verwoesting van Jeruzalem is dat. Zullen de Heer aanroepen. Het is het laatste wat hen overblijft. Als dan helemaal niks meer helpt, kun je altijd nog je bekeren tot de Heer. Al is het ook op je sterfbed, en dat is waar. Niet aan te bevelen, maar als het nou eenmaal zover is, beveel ik het van harte aan, uiteraard. Hè? Je kunt er beter niet op wachten natuurlijk. Israël had een boel bespaard kunnen worden. Maar goed, het gebeurt en ze roepen hem aan en dan verschijnt hij. En dan is het dan Zacharia 14 die dat zegt. Want daar staat dat de Heere roof zal uitdelen in het midden van Jeruzalem. Dat is hoofdstuk 14 vers 1. Want zegt de Heer, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan enzovoorts. En dan vers 3, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Dat wil zeggen, eerst verzamelt hij de heidenen tegen Jeruzalem en daarna strijdt hij tegen diezelfde heidenen. Vanwaar dat verschil? Want dat lijkt natuurlijk een tegenstelling en strikt genomen is het dat. Maar het verschil zit er meer in, dat precies op die overgang roept Israël, die inwoners van Jeruzalem, roept Jehovah aan. De mensen die in Jeruzalem wonen op dat moment, terwijl Jeruzalem verwoest wordt, zullen de Heer aanroepen en dat was precies de bedoeling. En vanaf dat moment strijdt de Heer in de kamp van Israël. En wat doet hij dus? Hij zal strijden tegen die heidenen En vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen, op de dag dus van de verwoesting van Jeruzalem, die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ja, dat is die berg waar vanaf de Heer Jezus op de stad ooit neerkeek en over de stad weende. En op die plaats zal hij terugkomen tot Israël zeggen, ween niet. En vanaf de Olijfberg kijk je inderdaad op de grote poort. De gouden poort. De dichtgemetselde poort overigens. Met een begraafplaats ervoor. Ik heb er niet eens aan gedacht. Maar inderdaad, daar is een begraafplaats. Een Arabische begraafplaats voor gemaakt. Om te voorkomen dat Joden ooit die plek zouden betreden. Omdat het dan onrein is. Maar het is op die plek. Aan die kant van de stad. Waar de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt. Aan de oostkant. De kant van de oorsprong wil dat zeggen. Want oosten is Kedem en het is oorsprong. De kant van de oorsprong, naar die kant, ze moeten zich bekeren, terug op de weg. En daar zien zij de Heer verschijnen op de berg. En dan staat er, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft dezelfde naar het zuiden. En dan staat er vervolgens dat Israël zal kunnen vluchten dwars door die Olijfberg heen. Oh, laat ik verder lezen. Er staat, dan zult gelieden vlieden door de vallei mijner bergen, vers 5. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En ge zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. En waarom ik dat nou lees? Het is gewoon omdat hier inderdaad die beide scharen genoemd worden. Een schare die vlucht uit Jeruzalem, de poort uit. Over de begraafplaats zelf notabene. Zie? En aan de andere kant een schare die met de Heer Jezus is. Maar wat er dan gebeurt, is dat die schare die zal de Heer zien. De lui die uit Jeruzalem vluchten, zullen daar de Heer zien, staande op de Olijfberg. Maar wie zien zij? De leeuw uit de stam van Juda. Kortom, het lam staande als geslacht. Kortom, dan blijkt dat de enige op wie ze nog een hoop gevestigd hadden op het allerlaatste moment, dat blijkt niemand anders te zijn dan deze Jezus die gij gekruist hebt. Nou, en dan kun je het dus wel vergeten. Menselijk geredeneerd. Je mag toch niet verwachten dat degene die je eerst vermoord hebt, dat die vervolgens je weldoener zal zijn. Je mag eerder aannemen dat die wraak zal nemen. En vandaar niet alleen ween niet, maar ook vreest niet. En vandaar vreest niet, Jesaja 54. En de smaad van uw jonkheid zal niet meer gedacht worden, enzovoorts. Dat is wat door Israël gezegd wordt. Maar wat Israël daar ziet, is de enig geboren zoon. Ik ben er gauw overheen gegaan, maar ik ga er nu weer naar terug, naar Zacharia 12. Want daar staat dat de Heer die geest zal uitstorten over Jeruzalem, of de inwoners van Jeruzalem. En ze zullen mij aanschouwen. Wanneer? Wel daar op de Olijfberg. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Kortom, ze zullen de doden zien. En dan, zij zullen over hem rouwklagen, als de rouwklagen over een enige zoon. Daar heb je hem, de enige zoon. De enige geborene. De zoon, hier heb je de moeder, Israël. En hier heb je de enige zoon, de Heer Jezus zelf. Die zij daar ontmoeten als de gekruisigde. En dus bedrijven ze rouw over hem. Natuurlijk, u kunt zeggen, ja, maar hij leeft daar toch? Jawel, natuurlijk. Dat is wat met die jongeling ook blijkt. Maar het punt is dat ze wel degelijk over hem rouw bedrijven. Ze beschouwen hem, en waarschijnlijk ook zichzelf, als dood. Niet alleen weduwen. Niet alleen door de Heer onder het oude verbond in de steek gelaten, maar bovendien blijkt nou nog ook dat hun Messias, die uit Israël is voortgekomen, de zoon van Israël zal ik dan maar zeggen, de zoon van Abraham en Juda en David, dat die gedood is. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als over een enige zoon. Wel, er waren meer zonen van Israël, hoor. Maar deze was onvergelijkbaar. Er was er geen van dezelfde soort, want dit was de Messias. En daarom, ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En hier heb je ze beide bij elkaar, de enige geboren zoon en vervolgens de eerstgeborene. Want hij was de enige in de zin van de geliefde en de onvergelijkbare, en hij was de eerstgeborene vanwege zijn eerstgeboorterecht. Zoals Jozua eerstgeboorterecht had, en zoals de Messias zelf uiteraard eerstgeboorterecht had. En daarom, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, dat wil zeggen elke stam bijzonder. Het geslacht van het huis Davids bijzonder, want de Heere die men hier ontmoet is uit het huis van David. Herinnert u zich uit de Bijbelse geschiedenis de rouwklaag in de dagen van de dood van Absalom? Precies hetzelfde. Het was David die de grootste rouw bedreef. Wij denken het waren vijanden en in de historie was dat ook zo, maar voor de typologie niet. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ja. En het eigen naam, dat weet u misschien niet, want dat lees je overheen, maar voor Absalom werd inderdaad, Absalom had geen kinderen, of geen zoon, geen erfgenaam in eerste instantie, althans niet. En voor Absalom werd dan ook een teken opgericht. In het dal. Een opgericht teken. Met een opgericht teken is een beeld van de opstanding. Zie, het hangt allemaal met elkaar samen. De hele Bijbel door vind je dezelfde plaatjes. Het geslacht van het huis Davids bijzonder. Want het gaat hier om de vredevorst. De werkelijke David en ook de werkelijke Absalom. En dan, en hun lieder vrouwen in het bijzonder. Want dat heeft te maken met huwelijksverhouding en dat spreekt ook alweer over Israël. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. Nathan was een profeet aan de ene kant, maar bovendien was het een van de zonen van David. Uit het geslachtsregister. U komt hem in het geslachtsregister van de Heer Jezus ook tegen. Want de Heer was uit het geslacht van Nathan. Ja. Daar heb ik wel heel wat moeilijke dingen over te horen gekregen. Maar ik heb erover geschreven in de dynastie van Adam. Waar blijkt dat de eerste troonopvolgers van David waren uit het huis van Salomo. Maar na de Babylonische ballingschap ging wel degelijk de troon over naar de andere lijn. Omdat het huis van Salomo bij Jechonia uitstierf. Jechonia had echt helemaal geen kinderen. En dus ging de troon over naar het andere overlevende geslacht van David, namelijk het huis van Nathan. Zie, nou hier heb je hem, Nathan. Zie, dat is niet een argument, maar het is wel een illustratie van de juistheid van de conclusie. Dus het huis van Nathan bedrijft trouw en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi in het bijzonder. En dat heeft uiteraard te maken met het priesterschap. En dan krijgen we Simei, die heb ik niet helemaal kunnen thuisbrengen. Maar dus of het heeft met David te maken, een van de zonen van David, of het heeft te maken met de horende, de gelovige, Simeon namelijk, want daar is die naam van afgeleid. Maar het gaat erom dat heel Israël, en niet heel Israël, maar zelfs de diverse geslachten in het bijzonder, rouw bedrijven over de enige geborene, kortom over de eerstgeborene, beide termen worden genoemd, en hij is niemand anders dan de Heere, hoewel hij op dat moment blijkt te leven. Maar hij was de dode. Hij was degene die buiten de legerplaats ontmoet werd. En in feite ontmoetten ze hem op staande waarschijnlijk op de begraafplaats, want daar zal het wel op neerkomen. Men bedrijft rouw over hem. Maar ook dan gebeurt wat de Heer in de tijd zei tegen de vrouw, tegen de weduwe van Naïn, namelijk, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan en hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. En dan de dode zat overeind, want hij bleek te zitten en begon te spreken. En zo zal de Heer inderdaad spreken tot Israël. Hij zal ook aan Israël gegeven worden, aan zijn moeder namelijk. De Heer zal zich aan zijn broeders bekendmaken om Jozef, de geschiedenis van Jozef eens even aan te halen. Ik heb net moeder en broeder al door elkaar gegooid. Dus hij maakt zich aan moeder bekend, maar hij maakt zich aan broeders bekend ook dan, op dat moment.
Ik heb net even opgezocht, ik dacht dat Simei hier bedoeld werd, dat Simei die David vloekt, de tijd dat David vlucht van Absalom, dat die Simei bedoeld wordt.
Dat kan inderdaad, ja.
Samen, 2 Samuel 16.
Dat is in de dagen van Absalom en daarna de terugkeren van David na de dood van Absalom enzovoort. Een heel uitgebreid verhaal En dat heeft inderdaad te maken met de gebeurtenissen die zich afspelen na de grote verdrukking voor Israël. Dat wil zeggen na de 70ste week. Daar krijg je dat Israël namelijk in de eerste plaats moet vluchten het land uit. Net zo goed als David dan het land uitgevlucht is. Maar achteraf toch weer terugkomt en de Jordaan oversteekt. Dat is een heel uitgebreid verhaal wat ze me zelfs op de lagere school niet verteld hebben. Want dat heb ik een boel geleerd hoor, van de Bijbelse geschiedenis. Maar dat verhaal niet eens, omdat men er niks mee aan weet te vangen. Maar inderdaad, het speelt daar een belangrijke rol, omdat het spreekt over de terugkeer, de terugverzameling van Israël, nadat het eerst gevlucht is uit Jeruzalem en dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Want er moet ooit een keer weer terugkeren natuurlijk. De 1000 jaar beginnen met dat de wet van Sion, van Jeruzalem dus, zal uitgaan. En dat betekent dat Israël nadat het eerst uitgeleid wordt door de Olijfberg heen, toch weer teruggeleid zal moeten worden. Dat Jeruzalem herbouwd zal moeten worden voordat de 1000 jaren beginnen. Want zo ligt het wel. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet. Ik hoop dat u dit beeld kunt vasthouden, dat u zich realiseert wat er gebeurt als Israël straks zelf de stad uitgaat, niet na in maar Jeruzalem dan, en zal moeten vluchten door de nieuw geopende weg en dan de Heer zal ontmoeten en dan zullen ze hem vragen, oh ik ben weer te snel met terugbladeren, maar dan zullen ze hem namelijk vragen, nog steeds Zacharia is dat. Even kijken. Dan vragen ze namelijk wie hij precies is. Dat staat er allemaal in hoofdstuk 13. Van Zacharia 13. Vers 6. Er staat, en zo iemand tot hem zegt. Waarom ze nou hem met een kleine letter gedrukt hebben, snap ik niet hoor. Want er moet een hoofdletter zijn. Zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En de liefhebber van God is Abraham. Dat is Abraham. Ik heb er aantekening bij staan. 2 Kronieken 20 vers 7. Ja, heb ik dat eens gezegd? Oh. Nou, het is mooi onthouden. Zo doe ik dat ook in de kantlijn schrijven. 2 Kronieken 20 vers 7. Daar staat dat die liefhebber Abraham is. Het huis van de liefhebber van de Heer is dus het huis van Abraham. En men zal aan de Heer, aan Jehovah die daar verschijnt vragen. Wat zijn dat voor littekenen in uw handen? Want dan gaat zo gauw het licht niet branden hoor. En dan zegt de Heer, dat is mij aangedaan. Dat zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Zie? En dan zal, op die manier zal hij zich bekendmaken. Zoals hij zich bekendmaakte aan Thomas. Met wie hij een ontmoeting had. Maar Thomas geloofde niet. Hij zag de Heer wel, maar hij geloofde niet dat hij het was. De Heer moest eerst zijn wonden laten zien. Zijn littekenen. En precies zo zal het gebeuren wanneer Israël, van wie Thomas een beeld is, tot bekering komt. En dan zal de Heer inderdaad zeggen, leg je vinger maar in mijn handen. En kijk maar hier in mijn zij. Dat zijn de wonden die mij zijn aangedaan. En dan zal tot Israël doordringen dat hun Heer, hun Jehovah, hun Messias, dezelfde is als Jezus van Nazareth. Kortom, de Christus der christenen. En dat is niet zo aardig voor hen om dat te ontdekken, uiteraard. Zie, ik denk dat ze wel door de grond zullen willen zakken en hun leven niet zeker zijn. Voor een gevoel althans. Maar de Heer zal zeggen, vrees niet en weent niet. En hij zal een uitleiden en verzamelen, tezamen zetten, staat er, in de woestijn om hem van daaruit terug te brengen in het land. En het punt is dat ook dan de Heer zit in de zin niet alleen van dat hij koning is, maar ook in de zin van dat hij priester is. Want zoals hij nu priester is voor ons, hoge priester aan de ordening van Melchizedek, is hij dat straks voor een bekeerd Israël. Want hij is niet alleen in deze bedeling hoge priester, maar hij is hoge priester voor... Ja, voor eeuwig. Ik wacht op altoos, want zo staat het in de psalm, hè? Psalm 110. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En in de Hebreeënbrief heet het dan een eeuwig priesterschap. Niet alleen nu voor de gemeente, maar in de toekomst inderdaad voor Israël. Die positie aan de rechterhand Gods, die positie geeft hij nooit meer op. Ook niet als hij op aarde verschijnt op de Olijfberg. Dan nog heeft hij zijn plaats aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. En zo staat er hier in Lucas 7... dat hij zat overeind. Hij begon te spreken. Want God spreekt door de Zoon. En hij gaf hem aan zijn moeder, zoals de Heer aan Israël gegeven zou worden. En vrezen beving hen allen, uiteraard. En dan staat er, en zij verheerlijkten God. Want daar hebben we de verheerlijking van Christus. Dat heeft alles te maken met opstanding en wederkomst als één geheel. Zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Waarbij in het midden gelaten worden of die mensen toen in de dagen van Naïn onder die profeet verstonden, de Heer Jezus, of degene die zojuist uit de dood was opgewekt. Maar voor ons maakt dat geen verschil. Dus de profeet is opgestaan, want God heeft gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon, die zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En dan zegt vers 17, dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En dat spreekt over de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Daarna door Israël aan alle volkeren en over de gehele aarde. Amen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij een levende heiland hebben. Een levende hoge priester, een levende verlosser die zit aan Gods rechterhand. We danken u dat we door hem mogen leven. We danken u dat hij zit en spreekt. Dat hij zit en tot God spreekt voor ons als onze hoge priester. Maar we danken u ook dat hij tot ons spreekt via zijn woord. Wij danken u Vader voor die geweldige rijkdommen die we op elke bladzijde van dat woord mogen tegenkomen. Dus we mogen zien de geweldige harmonie die er is in de schrift. Dat al deze dingen, al deze geschiedenissen, al deze bijzonderheden tot in de details spreken over onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u Vader dat we zo ook vanavond bij elkaar mochten zijn. Deze dingen in alle vrijheid mochten bestuderen. Onze blik mochten richten op uw woord en dat wat u ons daaruit wil leren aangaande uzelf. Wij danken u Vader dat we u mogen kennen. Dat we gemeenschap met u mogen hebben. Dat we met alle vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon die staat in het binnenste heiligdom. En we danken u dat we daar genade en barmhartigheid vinden. En dat we daar uzelf vinden. We danken u Vader dat we zo aan uw hand mogen leven. We danken u ook dat we elkaar bij u mogen brengen. Dat we mogen weten ook met elkaar verbonden te zijn in u. En dat u het bent die onze overste leidsman bent. We danken u dat wij slechts op u hoeven te zien. Waarna u ons alles geeft wat wij nodig hebben. Vanuit de rijkdom en vanuit de heerlijkheid van uw genade. Amen.